Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over...
Hello, I am Donald J. Trump and I always listen to BNR breekt. What a lovely radio show with no fake news at all.
Ja, Nederlanders zijn vooral bang dat anderen in desinformatie op internet trappen. Maar van onszelf zijn we ontzettend overtuigd dat we dat niet doen. En over...
bier!
Ja, onderzoek wijst uit dat het fenomeen de bierbril niet bestaat. Dat is dus het fenomeen dat je anderen aantrekkelijker vindt na een flink aantal pilsenmannetjes. Dat verandert toch heel wat... mijn beeld op mijn verleden. Ik ga erover praten met mijn twee panelleden vandaag. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Piet Rietman, econoom en lid van het dagelijks bestuur van FNV. Goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Heeft te maken met de begroting en met Prinsjesdag. Dat ligt nog een kleine 3 weken in de toekomst. Maar het demissionair kabinet heeft de begroting voor komend jaar rond. Minister Kaag van Financiën die kan opgelucht ademhalen.
Het is een evenwichtig pakket. En zoals denk heel veel ministers al hebben gezegd deze weken... natuurlijk hebben we zeer zeker oog. En onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben. En die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben. Ook in 2024.
Ja, ook zorgen bij het bedrijfsleven. Want het kabinet wil 2 miljard euro besteden om de groeiende armoede tegen te gaan, bleek uit die CPB-cijfers. Als we niet iets aan beleid veranderen, dan neemt de armoede fors toe. Naast vermogende individuen gaat het kabinet dat via een lastenverhoging bij bedrijven bekostigen. Volgens Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland, wordt er te makkelijk naar die bedrijven gekeken om dit probleem op te lossen.
Ik heb de indruk dat men gewoon de moeite niet meer wil doen om te zeggen van laten we inderdaad eens kijken of het ergens anders wat minder kan. En dat doet het ergste vrezen voor de komende tijd, want Timmermans, Pieter Omtzigt, heleboel andere mensen hebben... en volkomen terecht, begrijp ik, gezegd... bestaanszekerheid wordt het thema. Maar ik zeg er iedere keer wel weer bij... om al dat geld uit te kunnen geven en her te verdelen... moet je het wel eerst gaan verdienen.
Zitten we straks met een vastgelopen economie... of doet de BV Nederland huilie-huilie? Ons breekijzer vandaag is... ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? Is het met oplopende faillissementcijfers en hogere energiekosten... niet verantwoord om ondernemend Nederland op te laten draaien... voor de kosten van het kabinet? En moeten we misschien wat meer bij de overheid de hand op de knip houden? Of ben je het oneens? En is het na al die verschillende royale steunpakketten... voor bijvoorbeeld energie en tijdens de pandemie... wel eens tijd dat bedrijven hun steentje gaan bijdragen... om de koopkracht te stutten, dan maar wat minder geld naar de aandeelhouders. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende 20 minuten mee. 020-468-4x0, breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik heb al wel zo'n idee. Maar ik begin bij Martijn van Helfert. Hij is voorzitter van MKB Limburg. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Nou, ik heb ook wel een idee wat u gaat zeggen. Vertel het maar.
Nee, dat kunnen ondernemers niet. En ik denk dat het, of ik weet zeker dat het voor Nederland ook een hele slechte zaak is. Dus Nederland kan dat zelf ook niet hebben.
Waar gaat het mis, wat u betreft? Waar dreigt dit mis te gaan?
Nou kijk, een aantal verhogingen hebben we natuurlijk al achter de rug in de afgelopen begrotingen. De lastenverhogingen voor ondernemers specifiek. Daarbij komt dat er steeds meer en terecht ook eisen worden gesteld aan de verduurzaming, maar ook de digitalisering voor ondernemers. En daar moet de winst ook ingestoken kunnen worden in die investeringen. En daarnaast zien we dat in de afgelopen tijd de kosten natuurlijk gigantisch zijn verhoogd voor ondernemers, ook buiten de overheid om. Denk aan de loonkosten die heel erg gestegen zijn, de energiekosten, de kosten van grondstoffen zijn gestegen. En we komen natuurlijk nog steeds vanuit een coronatijdperk. Zult u zeggen, zit je nou nog steeds over corona te zeuren? Ja, eigenlijk hadden we afgelopen jaar gezien als hersteljaar. Maar juist omdat dat jaar na corona om te herstellen startte met de oorlog in Oekraïne, waardoor de grondstoffen en energieprijzen door het dak schoten, hebben we dat ook niet daarvoor in kunnen zetten. Okay. Dus hoe dan ook is dat niet verstandig voor ondernemers. Ik vind het ook overigens een slecht voorbeeld dat als je zegt, we willen armoedebestrijding gaan doen. En hoe gaan we dat doen? Door alleen maar meer uit te geven en geld ergens anders vandaan te halen. Want een deel van armoedebestrijding zit ook in minder geld uitgeven.
Ja, dat zou de oplossing dan ook voor een groot deel zijn. Waar kan het allemaal minder?
De overheid heeft een heleboel wensen. Bijvoorbeeld als je het hebt over duurzaamheidsmaatregelen, zie je dat er heel veel geld naar duurzaamheidssubsidies en maatregelen gaat. Ik denk dat alleen met geld smijten als het gaat om duurzaamheid niet de oplossing is. Wat veel makkelijker is om ondernemers in staat te stellen ook te verduurzamen. Dus dan zou je bijvoorbeeld minder winsten van de ondernemers moeten afromen. Zodat ze dat kunnen steken in verduurzamen. Dan hoef je daar ook minder grote bakken geld naartoe te smijten. Dat lijkt mij allereerst al heel verstandig. En het punt ook is dat als je maar blijft zeggen van ondernemers, wij willen jullie steeds meer belasten wat in de afgelopen jaren gebeurt, zonder dat er ook eigenlijk wordt nagedacht. Ik vind dat Hans Biesheuvel dat heel netjes zei. Er wordt niet meer de moeite gedaan om alternatieven te zoeken. Dan kunnen ondernemers op een gegeven moment ook niet meer deelnemen aan die projecten.
Okay, ja, ik hoor dus eigenlijk eerder pleiten voor lastenverlaging dan lastenverhogingen. Ik praat zo meteen met u verder. Eerst een rondje mijn panel. Nou, laat ik maar dan bij die andere persoon gaan kijken waarvan ik eigenlijk al weet wat die gaat zeggen. Piet Rietman, ons breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben.
Dat kunnen ze wel. Ja, en dat is niet omdat ik dat vind, maar ook omdat de feiten dat de afgelopen jaren hebben laten zien. Kijk, dit hele pakket van de overheid, dat is een hele kleine correctie in de goede richting. Dus er gaat er ietsje meer geld van bedrijven naar huishoudens. Maar dat is wat de overheid corrigeert. En in de economie is er een hele grote beweging de andere kant op. Er gaat er juist geld van huishoudens naar bedrijven. Dat hebben de afgelopen jaren laten zien. Waarbij de inflatie door bedrijven werd aangegrepen om de prijzen nog wat meer te verhogen dan nodig was om die grondstoffen te betalen. Dat is wat dan de grijflatie wordt genoemd. Ja, en daardoor zijn de winsten in de afgelopen 2 jaar flink gestegen en is de koopkracht achtergebleven. Dat is een vrij forse overdracht van geld van huishoudens naar bedrijven geweest. Mm-hmm. De overheid corrigeert dat nu een heel klein beetje. En dat is dus eigenlijk te weinig, vind ik.
Okay, wat vind je dan van de argumenten die Martijn van Helvert net aandraagt? We hebben al allerlei lastenverhogingen achter de rug. Kosten buiten de overheid om zijn ook toegenomen. Als het gaat om inderdaad energiekosten, om allerlei loonwensen, om vervoerskosten. Zijn het allemaal schijnargumenten?
Nou ja, een gedeelte daarvan snap ik waar het vandaan komt. Maar het valt in en niet bij de winsten die fors zijn gestegen. Dus de overheid corrigeert dat enigszins met beleid. Maar in het algemeen is de trend dat de winsten stijgen. En die trend is nog niet gestopt. Nee. Werkgevers zullen altijd elk argument gebruiken dat ze maar kunnen vinden om hun winsten te beschermen. Hè. Dus hij zegt dan bijvoorbeeld ook dat de winsten intact moeten blijven, want van die winsten zullen dan bedrijven verduurzamingsmaatregelen gaan betalen. Nou, het lijkt me heel fijn als zij inderdaad wat meer hun best doen voor verduurzaming. Maar er is geen enkel bewijs. Er zijn geen economieën in westerse landen waar dat op dit moment zo is. Het is in Nederland in het verleden ook nooit zo geweest. Er is geen enkel bewijs voor dat als winsten stijgen, dat dan op een of andere magische wijze een groot gedeelte van het geld wordt ingezet voor verduurzaming. Nee, dat wordt dan gebruikt voor aandeelhouders, voor dividenduitkering. Ja,
wat jullie betreft mogen ondernemers trouwens nog wat meer gaan betalen, want jullie willen nog het minimumloon verder omhoog, toch? Het was ooit... Wacht, Martijn van Helvert. Het was heel lang €14 de eis, dat is naar €16 opgehoogd.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, als je het mediaan inkomen neemt, hè, dus kijkt de helft van de mensen verdient meer dan de andere helft verdient minder. Je neemt daar 60% van. Ja, we vinden dat het minimumloon zou moeten zijn. De Europese Unie vindt dat ook. Mm-hmm. En dat betekent dat we eerst altijd zeiden, het moet €14 worden. Maar nu inmiddels zijn de lonen zo gestegen. Ja, en dat is terecht, want de inflatie stijgt nog harder. Dat €16 zou moeten worden. En dat is niet heel onredelijk, want dat gaat er puur om dat mensen boven de armoedegrens kunnen blijven.
Oké, voordat ik meneer Van Helvert laat reageren, Tarim, ons breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Wat is jouw indruk?
Ik denk dat het voor genoeg ondernemers klopt in hun persoonlijke situatie. Ik denk wel dat je in gedachten moet houden dat we uit een... inderdaad, dat noemde de heer Van Helvert al, uit een gekke periode komen. De coronapandemie die nog nadreunt. Maar tegelijkertijd zijn heel veel bedrijven toen kunstmatig in leven gehouden. En hoewel het allemaal persoonlijke drama's zijn als bedrijven dat niet redden, is het ook heel gezond voor de economie als je daar een soort filtering in hebt. Mm-hmm. En dat de overheid nu prioriteit stelt aan armoedebestrijding vind ik helemaal niet gek. Als je ziet dat er waarschijnlijk volgend jaar bijna 1 miljoen armen zijn in Nederland. Dus dat neemt alleen maar toe. Terwijl het land rijker wordt. En ik zie ook in eigen ervaring, als ik voor de krant op pad ga, hoeveel mensen in stille armoede leven. En dat zie je gewoon niet. Mm-hmm.
Ja, en dus dat armoedeprobleem is reëel, dat zal niemand ontkennen. Je zegt ook, maar vind je nou dat er bij die bedrijven wat meer gehaald mag worden of niet?
Ja, ik denk dat dus best een gezond teken is van een economie. Los van dat je moet onderkennen dat voor ondernemers persoonlijke drama's zijn. En bijvoorbeeld in de VS is het veel normaler, hè, om naar een faillissement door te starten en te zeggen, ik ga het opnieuw proberen. En hier komt er heel veel bij kijken. En ook veel schaamte en dergelijke. Dus dat, ik denk dat je dat sentiment in elk geval moet onderkennen.
Oké, meneer Van Helvert.
Ja, allereerst vooropgesteld, armoedebestrijding zeker een goed doel. Mijn punt is alleen dat dit niet de manier is om dat structureel en duurzaam te financieren. Want laten we wel wezen, de lasten zijn in de afgelopen jaren ook al verhoogd voor ondernemers. Ondernemers betalen al steeds meer. En als ik dan toch het ook vanuit de FNV hoor hoe gesproken wordt over winsten van bedrijven, van nou, die zijn toch alleen maar voor aandeelhouders. Nou, kijk, dat is natuurlijk een persiflage op het MKB wat niet bestaat. MKB is niet, zijn over het algemeen geen bedrijf met aandeelhouders waar geld aan betaald moet worden. Dat zijn namelijk, de enige aandeelhouder die er is de DGA zelf, is de eigenaar van het bedrijf zelf. En wat die bedrijven, die kleinere bedrijven, in de afgelopen tijd gedaan hebben, is mensen proberen in dienst te houden door lonen fors te verhogen. Lonen zijn bij MKB-bedrijven fors verhoogd. Energieprijzen zijn betaald moeten worden. Ook die kleine ondernemingen zijn dicht moeten gaan. Daar heb ik het over. En natuurlijk, hoorde ik ook zeggen, ook een argument, maar wat niet juist is op dit moment gebruikt. Natuurlijk zijn er bedrijven in leven gehouden. Nou, laat ik zeggen, in Limburg hebben we 120.000 inschrijvingen in de Kamer van Koophandel. Nou, zeg, 5.000, ga ik met u mee, zijn bedrijven die misschien al ook failliet waren geweest als ze geen steun hadden gehad. Laten we die weg. Mij gaat het om die 115.000 andere bedrijven die in principe hartstikke gezond zijn, maar door de stijgende lasten van de overheid, maar ook buiten de overheid om, het gewoon heel erg zwaar hebben. En die proberen al die mensen juist in dienst te houden waar de FNV voor strijdt. En dus het is onterecht om dan een paar grote bedrijven die aandeelhouders hebben te zeggen van, oh, die geven alleen maar geld aan aandeelhouders. Ik zal u zeggen, dat is een verkeerd beeld van het MKB. En dat is ook niet de wijze, denk ik, hoe we de discussie moeten voeren.
Niet te horen, meneer Van Helvert, zeggen dat jullie eigenlijk samen kunnen optrekken.
Nou, dat denk ik niet.
Zit er een groot verschil tussen grote bedrijven en MKB-bedrijven?
De feiten liggen er niet om. Zowel de winsten van grote bedrijven als de winsten van kleine bedrijven en van middelgrote bedrijven zijn de afgelopen tijd gestegen. En dat komt in de zakken van de aandeelhouders terecht. Of dat nou bij een beursgenoteerd bedrijf heel veel aandeelhouders zijn of bij een MKB-bedrijf 1. Winstuitkeringen stijgen. Ja. En ik denk dat het bedrijfsleven nog blij mag zijn met dit pakket van het kabinet. Want wat er gebeurt is dat er eigenlijk niks fundamenteels verandert. Het is niet zo dat mensen structureel boven bestaansminimum worden getild. Met minimumloon, bijstand en AOW verhogen. Dat zou goed zijn. Nee, wat er gebeurt is een beetje sleutelen aan de toeslagen. En dat is eigenlijk via een omweg ook weer een subsidie voor de bedrijven. Want aan de ene kant wordt het inderdaad betaald door een hogere belasting op bedrijven. Maar die toeslagen die maken het ook mogelijk voor bedrijven om lage lonen uit te betalen. Want de overheid vult toch wel aan. Dus het is eigenlijk een subsidie op lage lonen.
Laten we even kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020-468-4x0. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het wel eens met die stelling. Ik denk dat inderdaad ondernemers al aan alle kanten geraakt worden door de stijgende lasten. Mede ook door klimaatbeleid vanuit de overheid en vanuit Europa. Wat ik me eigenlijk afvraag is, op het moment dat er nu 2 miljard beschikbaar gesteld gaat worden door vanuit de begroting om daar arme mensen mee te helpen, dan vraag ik me af 2 dingen. 1 is, waarom is dat 2 miljard en is het niet veel meer? Want ja, op 18 miljoen mensen is dat nou toch niet zo heel erg veel. Uh-huh. Daarnaast vraag ik me af waarom daar die klimaatpot van mevrouw Kaag van 35 miljard niet voor aangewend wordt. Want het is mede ook door alle klimaatbeleid dat het voor heel veel mensen, met name in de onderkant van de samenleving, veel duurder wordt om te leven.
Oké, dus eigenlijk vind je dat daar nog wel misschien bezuinigd kan worden. Dat scheelt dan dus ook weer in de kosten. Dank voor het bellen. Even kijken, Bart, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Die meneer die dat oordeel gaf, dat je wel meer kan belasten bij het bedrijf en bij de ondernemer. Is die zelf ooit wel eens ondernemer geweest? Want als je dan ziet wat er een faillissementen nu uit de lucht vallen en wat er geld wordt uitgegeven in Nederland aan dingen, dat je denkt, ja, had dat niet even naar het bedrijfsleven, naar die ondernemer kunnen gaan die het even moeilijk heeft? Want die heeft al 20 jaar betaald. En degene waar we het nou aan uitgeven, die heeft geen dubbeltje binnengebracht.
Ik dacht dat
de meneer zelf geen ondernemer geweest is, denk ik.
Zo. Goed kunnen. Ik zal het er zo meteen eens vragen. Dank voor het bellen. Rashid, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Hoi. Ja, dit is weer zo'n typisch dingetje om de ondernemers als pinautomaat te gebruiken om de begroting even te kunnen dichten. Ik ben het daar totaal niet mee eens. We hebben al zoveel, kostenbezwaren gehad als ondernemers. Dit kunnen we er echt niet meer bij hebben. Ja. En dit moet echt een keer afgelopen zijn dat, dat de overheid allerlei maatregelen neemt om de ondernemer maar tegen de schenen maar te schoppen.
Dank voor het bellen. Verbinding is wat slecht, dus ik houd even hierbij. Ik doe nog één of twee bellers in dit blokje. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
Hallo Fred, zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling. Het is zo dat 64.000 ondernemers, waaronder MKB-bedrijven, het buitengewoon moeilijk hebben. En ze moeten voor 1 oktober hun schuld betalen aan de Belastingdienst. Nou, dit loopt helemaal verkeerd. 400.000 bedrijven staan elke maand te kijken, of elke dag te kijken, naar hoeveel moeten we nog betalen en kunnen we het nog betalen. We willen het wel, maar we kunnen het niet.
Dank Fred voor het bellen en tot slot in dit blok. Luc, goedemorgen.
Iwan, goedemorgen met Luc, inderdaad. Ik ben het eens met de stelling en ik sluit me eigenlijk wel aan bij de tendens die ik bij meerdere mensen volg. Ik kijk om me heen en ik zie gewoon dat de overheid gewoon heel veel zaken uitgeeft, geld uitgeeft aan dingen waarvan ik denk van, joh, kom op, denk hier als een ondernemer over na en je bespaart veel makkelijker kosten. Ik woon in de buurt van Den Bosch, ik zie een klein stadspark in het centrum ontstaan. Ik las deze week in de krant dat het €70.000 heeft gekost, een klein tijdelijk stadspark. Ja. Nou, als je een hovenier voor €10.000 dat had laten doen, was het waarschijnlijk hetzelfde geworden. Goed, mijn vrouw en ik zijn allebei ondernemers. En ik vind het de makkelijke weg om nu weer langs ondernemer te gaan, om weer met de pet rond te gaan. De tendens die ik al meer hoor. Kijk eerst naar jezelf en naar je eigen uitgavenpatroon voordat je weer de makkelijke weg kiest.
Dank voor het bellen.
BNR breekt. Iwan Verrips.
En nog vandaag met Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Piet Rietman, econoom, lid van het dagelijks bestuur van FNV, ooit ondernemer geweest?
Ja, zeker. Ja.
Wat heb je gedaan?
Ik heb wijn geïmporteerd.
Oh, wat goed.
Ja.
Maar dan ben je...
En ik heb dat verkocht. Ja, dat was een hele leuke tijd. Maar ik heb het meegemaakt en ik vind ondernemerschap ook oprecht iets moois. Omdat je dan je creativiteit kwijt kunt, omdat je innovatief kunt zijn. Dus dat element van ondernemerschap is prachtig. Alleen hoe we het in Nederland, in de Nederlandse economie, hebben ingericht, dat is natuurlijk geheel verkeerd. Van elke €100 die je produceert als werknemer, belandt er maar 73 cent in je eigen zak. En dat is dat neemt af. Dat was aan het begin van deze eeuw, in 2000 was dat nog 80 cent. Ja. En dus een groot deel van wat wij allen als werknemers produceren, dat is voor anderen. Hè? Dus de bedrijven die gebruiken eigenlijk de werknemers als pinautomaat.
Dat is leuk. Nou, gaan we het zo nog even over hebben. Ook bij me is Martijn van Helvert. Ja, u hoort hem op de achtergrond, de voorzitter van MKB Limburg. We praten over ons breekijzer. Ondernemers kunnen hogere lasten er niet bij hebben. Als je wil reageren, moet je nu bellen. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog in de uitzending. Ja, meneer van Helvert, kom maar, de pinautomaat.
Het meeste van het geld gaat naar de overheid van die €100. Echt niet naar de ondernemer zelf. Maar waar ik eigenlijk nog wil zeggen is dat de FNV zegt net, ja, die bedrijven krijgen steeds meer winst, hè, die MKB-bedrijven. Nou, ik zou je zeggen waar die winst van is. Hè. We hebben een hele zware tijd achter de rug. En wat bedrijven dan gaan doen, ook MKB-bedrijven, die gaan kosten verlagen. Omdat ze zien, er komen hele onzekere tijden aan. Wij moeten een flinkere buffer hebben. Want de overheid vraagt van ons, wij moeten iets met duurzaamheid, wij moeten iets met digitalisering. Wij moeten hogere lonen gaan betalen. En nu krijg ik die persoon nog niet in dienst. Maar ik zoek hem wel. Maar omdat de arbeidsmarkt niet deugt, krijg ik hem nu nog niet. Dus je gaat al iets sparen. En de FNV denkt, als het iemand goed gaat, dan hoef je hem niet te helpen. Dus het is eigenlijk een boete op goed functioneren. De FNV zegt pas als je geen geld meer hebt, dan komt de overheid om je te helpen. En dat is volgens mij niet verstandig. Volgens mij de bedrijven die het goed doen, zoals die MKB-bedrijven, die moet je stimuleren om het nog beter te blijven doen. En dan betalen ze vanzelf ook meer belasting, omdat hun omzet stijgt.
Ja, hebt u trouwens,
Boeten op goed functioneren vind ik heel slecht.
Hebt u trouwens een bijbaan als bijaardier ergens in de Sint-Servaas-basiliek? Of wat is er aan de hand?
Nou ja, u ziet, ik luid de noodklok.
Ja, precies.
Dat hoorde je al op de achtergrond. Maar ja, u zit wel in Limburg en daar hoor je nog af en toe eens een mooie kerkklok.
Nee, heel goed,
zoals je tegen het middaguur richting die kant op gaat.
Dan is dat even op gelders. Oké, dank. Piet, wil je nog even kort reageren? Want ondernemers, de pinautomaat, worden ook net bij de bellers het is natuurlijk fijne analogie, de flappetap. Toch, die ondernemers hebben de afgelopen jaren wel iets al voor hun kiezer gekregen. Overdrachtsbelasting omhoog, tarief in box 3 omhoog. Minimumloon, wat ook uiteraard op je kosten drukt. Er was nog een rapport over de regeldruk vorig jaar, dat daardoor al die bedrijven al 400 miljoen dat heeft gekost heeft. Ik kan ook niet doen alsof ondernemers het hier allemaal geweldig hebben.
Maar het zijn geen gekke dingen, hè, die wij als samenleving van bedrijven vragen. Meneer Van Helvert die zegt net, dat zijn zijn eigen woorden, die zegt: we moeten van de overheid iets aan duurzaamheid doen en we moeten hogere lonen betalen. En ik vind dat woordje moeten eigenlijk ook verraadt wat er zou gebeuren als we niet zouden ingrijpen als samenleving. Dan zouden dus bedrijven in een volledig vrije markt het klimaat nog sneller vergallen. En dan zouden ze zich ook niet houden aan de wetgeving die er is voor het minimumloon. Ja, dat zijn hele redelijke dingen. Het ene gaat er namelijk om dat onze planeet enigszins blijft voortbestaan, en het andere gaat erom dat mensen niet onder de armoedegrens leven. Als je dat ervaart als regeldruk en als moeten en och, wat bemoeit die overheid zich met ons, ja, dan snap je denk ik niet zo goed wat de samenleving van je vraagt. Dan is het maar goed dat daar regelgeving voor is.
Tarim, zie jij nog mogelijkheden waar de overheid op zichzelf kan bezuinigen?
Nou ja, kijk, ik merk wel in wat alle bellen zeggen, die ervaren veel druk vanuit de overheid. Maar dat is niet specifiek voor ondernemers. Dat is iets waar we allemaal mee te maken. Met die hogere lasten, met de regeldruk. En ik denk dat je als ondernemer, in plaats van naar de overheid te kijken, dat zei Piet net ook heel mooi. Het is een vak waarin je ook creativiteit kwijt kunt, innovatie. Het zijn ook kansen die je elke keer hebt om te kijken van oké, hoe kan ik het hoofd boven water houden? Dat is ook het idee van het ondernemen. Ik denk dat je eerder daarnaar moet kijken. En dat ook inderdaad zo'n klimaat, de klimaatuitgaven van de overheid. Ik hoorde meneer Van Helvert zeggen, ja, dat kunnen bedrijven ook wel zelf doen. Nou, ik vraag me af welke incentives ze dan hebben als de overheid dat niet stimuleert. Want het is de afgelopen decennia ook niet gebeurd.
Nee, als je niet gedwongen wordt. Meneer Van Helvert, we zitten
Dat kan ik wel zeggen. Ja, want hier wordt ook weer zo'n beeld gezet dat ondernemers willen niet verduurzamen. Dat is, kijk, misschien is dat hier en daar bij het grootbedrijf, maar MKB'ers zijn net mensen. He, dus die wonen ook in datzelfde dorp, in diezelfde stad, in diezelfde samenleving als iemand van de FNV. Dus die willen dat ook. En die willen ook een schone wereld. En die verduurzamen ook heel veel. Dat doet een ondernemer ook al heel veel aan. Dus dat is, en dan zeg ik, laat die ondernemer dat doen door hen daar ook het geld wat ze zelf verdiend hebben aan uit te geven. Wat je nu ziet is dat een heleboel steeds meer wordt afgeroomd. En niet de eerste keer. Nu komt daar weer 2 miljard bij. En aan de andere kant gaat de overheid dan vouchers uitgeven om te verduurzamen aan diezelfde MKB-bedrijven. Denk, laat dat dan zitten, die vouchers. Doe dat niet. En laat ze die 2 miljard behouden. En dan doen ze dat uit zichzelf. Want dat vraagt de consument. Hè, meneer van de FNV ook en meneer van Prol ook. Die zijn consument. Die vragen ook aan die ondernemer om steeds duurzamer te zijn. Nou, dus volgens mij is dat een veel gezonder systeem dan het eerst voor nog meer af te pakken. Want er wordt natuurlijk al, en terecht ook heel veel afgeroomd. Ondernemers willen ook wel belasting betalen als dat redelijk is. Maar nu begint de redelijkheid daar ver uit te gaan. En zeker gezien de onzekere tijden en de zware lastenverhoging en de kostenverhogingen, is dat niet meer goed, ook voor de Nederlandse economie. Uiteindelijk is iedereen, ook iemand die die heel weinig geld verdient en die het heel zwaar heeft, is gebaat bij een goede economie. En als we de economie afzwakken in Nederland door ondernemers te drukken op hun functioneren, dan leidt iedereen daar uiteindelijk onder. Want uiteindelijk zal geld eerst verdiend moeten worden voordat de overheid het uitgeeft.
Dus dan nog 1 of 2 bellers. Nog even kort, we gaan richting de verkiezingen. We hebben een demissionair kabinet, dus dat is een vrij beleidsarm verhaal. De Tweede Kamer zal een grotere rol hebben in die begroting dan normaal. Gaat u campagne voeren, meneer Van Helvert, langs bij de VVD en bij BVNL en bij al die andere partijen, ja, een beetje terecht?
Absoluut. Kijk, politici die willen natuurlijk vooral graag, en het mag ook, hè, zeggen van waar geven wij de komende tijd het geld dan uit. Nou, daar willen wij de politici, dames en heren, heel graag bij helpen. Dan zeggen wij wel, als jullie geld willen uitgeven, dan moeten jullie het wel eerst door de Nederland BV laten verdienen. En dat moet je dus zorgen dat je de kip met de gouden eieren, dat je die niet slacht. Dus je zult wel moeten zorgen dat die instroom van geld in de belastingpot van de heer Van Rij of van mevrouw Kaag, of wie dat ook straks gaat doen, dat die wel blijft stromen. Want als je dat nu heel tijdelijk, even als tijdelijke maatregelen, we gaan nog extra meer pakken, waardoor bedrijven het echt zwaarder gaan hebben en op de lange termijn minder zullen binnenbrengen aan belastinggelden, ja, dan snij je eigenlijk op den duur in de eigen vingers. Dan heb je een leuk jaar nu en misschien nog een leuk jaar, en daarna krijg je de problemen. En de mensen die het nu al zwaar hebben, krijgen het dan over 3 jaar nog zwaarder. Dus wat je nu doet, doet is eigenlijk, als je de ondernemers nu gaat belasten, zeg je de mensen die het nu arm hebben, u krijgt 2 jaar van ons een leuk cadeau. En het derde jaar, dan moeten we hopen dat u niet te veel pijn ervan heeft.
Martijn van Helden.
Dat vind ik gewoon niet duurzaam.
Van MKB Limburg, dank dat u bij ons was. Piet, hoe gaan jullie met FNV richting de verkiezingen en ook richting Prinsjesdag?
Nou, wij gaan samen met onze leden gaan wij gewoon heel erg duidelijk maken waar wij voor staan. En dat moet in de eerste plaats gewoon in alle openbaarheid. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon het lobbywerk. Mm. Dat doen we ook met zo'n beetje elke partij die niet extreem rechts is. Komen we graag over de vloer om onze wensen voor verkiezingsprogramma's uit te leggen. Want er staan de komende jaren, dat gaat over eerder stoppen met werken, maar dat gaat ook over bestaansminimum, dat gaat over de arbeidsmarkt. Is er heel veel waar werk in Nederland behoefte aan heeft.
Mag jij opletten, Tarim, richting de verkiezingen?
Nou, wij gaan het natuurlijk gewoon verslaan.
Ja.
En als parool vooral met Amsterdam. Vooral Amsterdam. Ja, ja. Het is een beetje een dooddoener, maar het is wel wat het is. Maar bestaanszekerheid is al een heel groot thema.
Ook in een rijke stad als Amsterdam?
Juist in een rijke stad als Amsterdam, waar mensen inderdaad ook op e-bikes rijden, maar ook blikjes statiegeld de hele dag uit het park halen om een broodje te kunnen kopen. Dus dat wordt een groot thema. Ja.
Ik had beloofd, nog 1 of 2 bellers. Kevin, goedemorgen.
Goedemorgen, met Kevin.
Zeg het maar.
Nou ja, ik ben het oneens met de stelling. Mm-hmm. Ik vind dat de bedrijven het op zich wel kunnen leiden. Want wat je tot nu toe hebt gezien is dat alle prijsverhogingen zijn gebaseerd op inflatie. En de middeninkomens die hebben het meest te verduren gehad. Nou, in de corona kreeg je ook ineens de coronatoeslag. Dus daar konden ze ook alweer wat van meepikken. En de laagste inkomens die onder het sociaal minimum zitten, die worden ook geholpen door de gemeente, mocht er een koelkast kapot gaan. Mm-hmm. Ja, de middeninkomens, die hebben de meeste te verduren hoge energiekosten. Moeten ze nog werken voor een loontje? Ja, dat is gewoon niet te doen. Dus ik vind dat de bedrijven best wel wat kunnen inleveren.
Dank voor het bellen, Kevin. En tot slot van het half uur, Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
Hi, goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het eens nog oneens. Het is een open deur. Maar bij sommige bedrijven, zoals bijvoorbeeld Shell, kan dat natuurlijk prima. Mm-hmm. Hè? Maar voor die bloemenwinkel op de hoek is dat nu inderdaad geen goed idee. Met die veel te hoge huur en na corona. Ja. Maar bij Shell kan het prima.
En dus je moet daar maatwerk toepassen, zeg jij. Dank voor het bellen, Jeroen. Breekijzer vandaag, je kan nog reageren op onze Instagram-pagina. Ondernemers kunnen hogere lasten er nu niet bij hebben. Op Instagram zijn we BNR Nieuwsradio, kan je stemmen in de stories. 65% is het er daar nu mee eens. 35% dus mee oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden over LNG, Russische LNG. Daar wordt namelijk nog volop in gehandeld. De meeste EU-landen zijn zelfs meer gaan importeren sinds de start van de oorlog. Huh? En de bierbril, die bestaat niet, zeggen onderzoekers. Een aantal glazen alcohol zorgen er niet voor dat je iemand gemakkelijker aantrekkelijk vindt. Nou, dat helpt ook weer bij het zoeken naar een partner. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Panel vandaag met Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met fake nieuws. Bijna de helft van Nederlanders is bezorgd dat mensen om hen heen in desinformatie trappen. Blijkt uit onderzoek van het SCP. In dat continu onderzoek burgerperspectieven worden burgers gevraagd naar misinformatie en omgangsvormen online. En dan maken zij zich zorgen om polarisatie, beledigingen, bedreigingen. 6% maakt zich helemaal geen zorgen. En opvallend is dat wij Nederlanders een hoge dunk van onszelf hebben. We denken namelijk, 3/4 van de respondenten denkt dat ze zelf wel een goede inschatting kunnen maken van wat echt is op internet en wat nep is. En dan dacht ik, Tarim, dat geldt voor mij ook. Ik denk dat ik prima online kan inschatten wat echt en wat nep is, maar dat of mijn moeder dat ook allemaal kan, ja.
Nou ja, en ik denk van jezelf ook tot je een deepfake tegenkomt. Ik bedoel, Trump die aan het begin van de uitzending zei dat hij altijd naar BNR Breek luistert. Je kunt bedenken dat dat waarschijnlijk niet zou kloppen. Ja. Maar het klonk overtuigend.
Ja, het wordt steeds makkelijker om allerlei deepfake-achtige dingen te maken. Het kost niet zoveel, het kost geen tijd.
Nee, en het wordt alleen maar makkelijker ook.
En dit is een beetje een rare boodschap, dus hierbij kan je bevroeden dat het niet van Trump is. Maar ja, als je Trump iets laat zeggen wat ook wel van hem had kunnen zijn.
Ja, ja. En ik denk dat, ik vind het onderzoek vrij hoopvol. Want wat je dus ook ziet is dat 70% van de Nederlanders vindt dat de overheid iets moet met wat je wel niet kunt zeggen op het internet. Ik moet denken aan een voorstel van oud-minister Grapperhaus die zei van, nou ja, misschien moeten we dan, het heeft hij gewoon als een proefballonnetje volgens mij een keer opgeworpen, misschien moeten we dan ervoor zorgen dat je niet meer anoniem kunt zijn op het internet, dus dat je gewoon echt gebonden bent aan je eigen voor- en achternaam.
Ja, maar je
dan
zijn?
Dus ook, nou ja, ik denk dat er zeker wat in zit, dat je dan wel kunt herleiden wie wat zegt en ook wie misinformatie verspreidt. Dan kun je bijvoorbeeld ook veel beter, dat is al een sociale controle die je invoert dan. Je zou het op een gegeven moment ook kunnen handhaven, al weet dat het een gevaarlijk vlak is met vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Ja. Maar ik denk als het gaat om het herkennen van misinformatie, wat dit onderzoek dus wel laat zien is, je moet mensen daar ook gewoon in onderwijzen. En dus bijvoorbeeld ook gewoon laten zien hoe makkelijk dat gaat. En daar moet je denk ik zeker beginnen bij de jongste generaties en op de middelbare school bij maatschappijleer.
Ja.
Waar we het vroeger alleen maar over de parlementaire democratie hadden en verzorgingsstaat, moet er volgens mij ook wel een kopje hoe ga ik om met internet en informatie op het internet bijkomen.
Ja, digitale vaardigheden. Hoe zit dat bij jou, Piet? Hoe onderscheid jij wat online echt een nep is?
Ik denk dat ik kunnen onderscheiden, maar dus bij die deepfake van Trump die jullie lieten horen, toen dacht ik wel even van, nou, leuk, hebben ze dan een verslaggever in de VS die dan snel even een microfoon onder zijn neus heeft.
En hem even $1000 betaald om het te zeggen. Of zo.
Ja, dat jullie dan nu heel trots zijn dat gelukt is en daarom uitzenden. Dus iedereen kan erin trappen. Ik net dus ook een beetje. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb familie en vrienden van vroeger waarmee ik gewoon op sommige vlakken, bijvoorbeeld over het klimaat of over corona, gewoon geen gesprek kan voeren. Omdat net als mensen die een religie aanhangen gewoon ontzettend overtuigd zijn van hun gelijk en je niet op een gezamenlijk startpunt van wat zijn feiten en wat niet kunt uitkomen. Dat is intens moeilijk om zo'n gesprek te voeren. Ik denk dat mijn ervaring is wel dat je niet heel voorzichtig zo'n gesprek moet voeren zeggen van oké, dat is jouw overtuiging, respecteer het. Ja, dan kom je er niet. En als je zegt, wat jij nu zegt is gewoon niet waar. Kijk, en dit zijn de feiten en we gaan er samen opzoeken. Dan dat leidt soms nog wel eens ergens toe.
Ja.
Maar goed, dat is één ervaring van alleen van mij.
Maak je dan misschien ook niet per se vrienden mee? Maar
dat dan weer niet.
Nee, dat dan weer niet. Het voorstel wat Tarim aanhaalt, dat we misschien online wat minder anoniem moeten kunnen zijn. Zou je daar voor zijn? Alhoewel die ook gelijk dus zegt van, ja, het heeft ook allerlei moeilijke haakjes met vrijheid van meningsuiting.
Dat is misschien wel een goed idee. Kijk, het zijn natuurlijk altijd nieuwsbedrijven, redacties die dan die keuze maken. Dus die staan er geheel vrij in om die keuze te maken. Ja, waar ik ook benieuwd naar ben, hadden we net in de pauze ook even over tijdens de reclame. We bellen ook naar hier mensen die gewoon Poetin standpunten verdedigen. Nou, niet standpunten, maar Poetin misinformatie over de Oekraïne-oorlog verkondigen.
Mm-hmm.
En in de coronatijd waren er natuurlijk ook bellers die dingen zeiden die feitelijk onjuist waren. Ja, eigenlijk zou je niet als, dat is meer een vraag aan jou, zou je niet die mensen gewoon weg moeten draaien op een moment dat ze echt misinformatie verspreiden?
Goeie vraag. Misschien wel. Ik dacht eigenlijk dit soort dingen allemaal morgen te gaan bespreken tijdens onze laatste uitzending. Maar het kan ook nu wel. Het is vaak lastig om hier, kijk, het is een live radioprogramma, wat ik zeg is nu op de radio. Ik weet niet wat mensen van tevoren allemaal gaan zeggen. Dus ik heb niet een soort live, letterlijk binnen een seconde factcheck achter iets. Ik hoor ook wel eens dingen dat ik denk van, ja, het zou kunnen kloppen. Het zou ook niet kunnen kloppen. Dus misschien is dat wel kwetsbaar van dit format. Kijk, als je een ingezonden brief stuurt in een krant, dan kan je nog goed kijken van, oké, wat klopt er, wat klopt er niet, wat is mening, wat is feitelijk onjuist. Dat is misschien wat kwetsbaar aan dit format, wat wij doen.
Nou ja, dat is op zich natuurlijk ook wel weer goed. Want het zou natuurlijk doodzonde zijn als je zo in je bubbel leeft dat je denkt dat die mensen niet bestaan die al deze dingen denken.
Ja, en ik denk, kijk, op zich, het staat mensen vrij om iets te zeggen wat feitelijk onjuist is. Maar dan moet je dat dus ook kunnen verkondigen als mening. Ja. Dus ik vind.
Aanklager in Amerika is ook. Trump heeft het recht om te zeggen dat hij vindt dat hij de verkiezingen gewonnen heeft.
Maar dan gaat het om iets vinden en iets presenteren als feit. En dan hangt het ook nog eens af van jouw positie in de maatschappij. Ik bedoel, doe je dat als journalist of als politicus of doe je dat als random burger op de zeepkist in het dorp. Mm-hmm. Maar iets presenteren als feit is weer wat anders. Ja. En dat is al veel schadelijker. Want daarmee kun je mensen beïnvloeden. Ja. Terwijl een mening, ja, iedereen mag een mening over alles hebben. En dat is het moeilijke vlak met als je dit ook zou invoeren.
En bij die random burger snap ik het nog wel. Ik vind als een random burger zegt het klimaat verandert niet. Dan vind ik vind het wel een relevant feit dat er grote groepen in Nederland zijn die dat natuurlijk vinden. En dat komt door de grote afstand die er ook is tussen mensen enerzijds en anderzijds bedrijven, media en politiek. Dus we moeten daar wel iets mee. En het geluid moet wel gehoord worden. Je moet op zijn minst weten dat het bestaat.
Ja, en dan moet je tegenover die meningen feiten zetten. Ja. En daar hebben we bepaalde mensen voor in de maatschappij die dat doen. Ja.
Zoals jij.
En jij.
En ik. En eigenlijk iedereen en Thomas. Die iets in de media doet. Ja, precies. En Thomas en Piet. Thomas komt zo. Als jij nou een filmpje ziet, Tarim, op internet van ergens een brand ergens in Amsterdam. Hoe ga je er dan mee om? Hoe check je of iets klopt of niet?
Nou, daar zijn verschillende manieren voor. Ten eerste kun je kijken of zo'n filmpje al veel eerder of vaker is gepubliceerd. Dat wil ook nog wel eens gebeuren. Je kunt het geografisch checken van komt het overeen wat ik zie met waar het wordt gerapporteerd. Contact opnemen met bronnen. En ja, wat dan het voordeel is van werken voor een stadskrant. Je kunt er gewoon heen fietsen en kijken of het echt zo is.
Ja, je stapt gewoon op de fiets en dan weet je het.
Dus dat is fijn. Maar, ja. Maar veel tijd, meer en meer tijd gaat ook inderdaad op aan het checken van dit soort beelden.
Ja.
Van klopt het? En iemand stuurt wat door van een ruzie bijvoorbeeld, of weet ik veel wat. En dan is het ook altijd van ja, klopt het? Ik had laatst, toen was er na het Kwakko Festival in Amsterdam Zuidoost, volgens mij vorig jaar, zou er chaos zijn ontstaan in de McDonald's daar. En een hele overtuigende TikTok. Maar dat bleek iets uit Antwerpen te zijn van een heel ander moment. Ja, dat is wel echt heel relevant om te checken of het zoiets brengt.
Spannende tijden wel, hè, wat dat betreft.
Zeker.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. 1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Heel BNR.
BNR breekt.
Ik wil nog even praten over LNG. Wat blijkt uit onderzoek van een NGO, Global Witness, dat EU-landen nog steeds volop vloeibaar gas uit Rusland importeren. Sterker nog, ten opzichte van voor de oorlog zijn ze niet minder, maar juist meer gaan importeren. Meer dan de helft van het Russische LNG-export ging richting de EU. In totaal gaat het om in de periode januari-juli zo'n 21,6 miljoen kubieke meter vloeibaar gas, met een waarde van zo'n 5,3 miljard dollar. Eigenlijk meerdere landen die zijn dus meer gaan importeren. In Nederland trouwens daalde de invoer juist de eerste 6 maanden van dit jaar. Dat bleek vorige week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar het is toch wel opvallend, Piet. Kijk ook even naar de economie in ons midden. We hebben allerlei sancties opgelegd om Rusland niet te steunen en niet de staatskas daar te vullen. Maar uiteindelijk zijn we, nou, dan hebben we van het Russische normale gas zijn we af, maar dan zijn we op Russisch LNG overgegaan.
Ja, precies. Ja, als eenvoudige econoom kan ik vanaf de zijlijn eerlijk gezegd niet inschatten wat nou het effect is van sancties, hoor. Want wat je ook heel vaak ziet is dat na een tijdje de boel instort. En dat zou natuurlijk ook altijd nog kunnen gebeuren. Mm-hmm. Dus dat weten we in alle eerlijkheid niet.
Nee, maar wel opvallende cijfers?
Ja, het is wel heel opvallend inderdaad. En zorgelijk, want er sterven nog dagelijks veel mensen aan beide kanten in Oekraïne. En een oplossing voor het conflict is nog ver weg.
Ja, Global Witness zegt bijvoorbeeld dat Shell en Total Energies de grootste verhandelaars van LNG in Europa zijn. Dan zou je kunnen denken, nou, zij hebben daar dus ook, zij dragen er ook aan bij dat die staatskas van Rusland gefinancierd blijft worden. Aan de andere kant, Tarim, we willen wel warme huizen en ook gevulde gasopslagen hebben.
Ja, maar ik vind op dit moment de principes wel belangrijker. En ik vond het echt wel opvallend nieuws om te lezen. Mm-hmm. Zeker na de hele storm rondom Heineken. Waarvan ik ook niet denk dat heel vreemd is dat daar zoveel verontwaardiging over is. Ik dacht hiervan wel van ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook afgelopen winter gezien van we kunnen het ook wel zonder dat Russische gas. Maar dan, ja, op dit moment zijn principes wel belangrijker. Ja. En hiermee geef je ook gemengde signalen af.
Dus?
Dus daar moet wat. Kijk, er is geen officieel importverbod. Uh-huh. Je zou daarnaar kunnen kijken. of dat zoden aan de dijk zet. Ja. En ik denk dat het tijd is om achter de oren te krabben van wat kunnen we dan verder doen, in elk geval als overheden, ja, om te zeggen van dit moeten we niet doen.
Nou ja, ooit wil je natuurlijk helemaal van die fossiele brandstof af.
Ja.
Maar dat is iets wat niet in de komende...
Dat gaat niet binnen een jaar of een paar maanden gebeuren. Nee. En andere maatregelen kunnen dat wel.
Ja, maar dan dus niet meer uit Rusland halen. Toch?
Nee, dat zou ik niet doen.
Dan dus voor duurder waarschijnlijk ergens anders vandaan.
Ja, maar dat zijn principes, ja, die kosten wat.
Gaat de energierekening, Piet?
Dat klopt. Een heel klein beetje energietoeslag, zoals vandaag bekend is geworden, gaat er ook zeker niet bij helpen. Ja. Dus je hebt een breder pakket nodig om de koopkracht van mensen op peil te houden. En het lastige is, je kunt nu beleid maken. En dan ligt dus voor een jaar vast hoe hoog alle toeslagen zijn. Maar we weten niet wat de energieprijs volgende maand gaat doen. En zeker niet wat die volgend jaar gaat doen. En qua koopkracht zitten heel veel mensen aan de ondergrens.
Ja.
Dus dat is heel zorgelijk, ja.
Oké, laten we even kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws, Piet. Nu we het er toch over hebben. Jij wil het hebben, je noemde het vorige half uur al eventjes. De RVU-regeling, de regeling vervroegde uitreding, vroeg pensioen dus eigenlijk. Die moet verlengd worden, maar dat gaat waarschijnlijk niet op tijd lukken. Die loopt af in 2025, geloof ik. En als dat niet op tijd wordt verlengd, zouden meer dan 1 miljoen Nederlanders langer moeten doorwerken. Maar wat blijkt, zeggen jullie, de bonden, dat de gesprekken tussen die bonden en die werkgevers maar niet van de grond komen. Lezen we in de Telegraaf vandaag. Wat gaat er mis? Willen de werkgevers gewoon niet om tafel?
Of wat? Nou, ik weet niet wat zij willen of wat erachter zit. Of dat er überhaupt iets achter zit. Dat kan niet in hun hoofd kijken. Maar wat ik constateer is dat wij sinds juni willen onderhandelen over eerder stoppen met werken. Mm-hmm. En dat het nu eind augustus is en dat er nog geen minuut onderhandeld is. En je moet toch uiteindelijk met elkaar om tafel. En dan moet je van beide kanten laten zien. Wij willen dit en dan moet die ander ook hun inzet delen. Nou ja, wij hebben onze inzet gedeeld, zij niet. En er is nog geen onderhandelmoment geweest. Dus dat is zorgelijk. En dat is zorgelijk omdat het gaat om een regeling die in 2025 afloopt. En dan zou je zeggen, nou, dat is heel laat, dus heb je nog alle tijd. Maar er moet wetgeving worden gemaakt voor een nieuwe regeling. Een nieuwe regeling die waardoor ook meer mensen er gebruik van kunnen maken. Ja, en een wetgevingstraject duurt lang. Dus we moeten echt dit najaar eruit komen. En als we dat dus niet doen, dan lopen we dus het risico dat er heel veel mensen die dan nu 61, 60 zijn of 50er zijn, mm-hmm, dat daar dus geen regeling meer voor is. En dat dus iedereen, ook dus mensen met zwaar werk, moeten doorwerken tot ze 67 zijn en een paar maanden. En op een gegeven moment wordt dat ook 68, noem maar op.
Ja,
ja, dat is echt een groot probleem. Ik denk met name ook aan mensen die ploegendiensten draaien, mensen die nachtdiensten doen. Dan wordt je levensverwachting gewoon korter door het doen van ploegendiensten.
Ja, want
wisselende diensten.
De regeling nu houdt in, geloof ik, dat je 3 jaar eerder eruit kan. 3 jaar voor je AOW-leeftijd.
Ja.
Dan betaalt je werkgever nog een uitkering van €1200 per maand. Je kan zelf iets van je pensioen naar voren halen, geloof ik, hè, je pensioenuitkering.
Klopt.
Jullie dus uitbreiding, maar vooral naar meer mensen dus. Dat die meer mensen daar gebruik van kunnen maken.
Ja, er zijn eigenlijk dus 2 groepen waar ik me zorgen om maak. De een is dus mensen die een kortere levensverwachting hebben doordat ze continu wisselende diensten hebben. Die moeten gewoon een paar jaar eerder uit kunnen. Dat zijn die zware beroepen. Of wat over het algemeen onder zware beroepen wordt verstaan. Maar wat natuurlijk ook gewoon zwaar is, is een beroep hebben aan de onderkant van de inkomensladder. Ja. En dan moet je om nu gebruik te maken van die regeling, moet je pensioen naar voren halen, zoals dat heet. Maar ja, als je een laag inkomen hebt, heb je een laag pensioen.
Ja.
Dus,
pensioen hebt.
Precies, dus dan valt er niks naar voren te halen. Dus voor zowel lage inkomens als voor middeninkomens is er een probleem. Ja, en dat is ook de reden dat als het nog lang gaat duren, dat wij onze leden gaan optrommelen om actie te voeren. Want er moet en zal een regeling voor zware beroepen komen.
Ja, dus hebben jullie een ultimatum gesteld, geloof ik, hè? 8 september of iets dergelijks. Voor die tijd moeten werkgevers reageren. VNO-NCW zegt in de krant fascinerend iets totaal anders. Ze zeggen, joh, we zijn al maanden hierover in gesprek met elkaar in de Stichting van de Arbeid. En er zijn ook nieuwe afspraken. Dus waar gaat dit mis?
Ja, dat is het met dat polderen, hè? Dan wordt er in allerlei overlegorganen wordt er vrijblijvend gefilosofeerd en er wordt eens wat verkend en er wordt eens wat genetwerkt. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wij willen resultaat boeken voor onze leden. Dat betekent dat we willen onderhandelen. En dan willen we weten waar zij voor staan. Zij mogen weten waar wij voor staan. En dan zitten we tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel. Dat lijkt me het minste dat je kunt vragen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Dus als 8 september niks gehoord is, dan ga je bij je leden uitvragen van wat gaan we doen?
Ja, we zijn nu wel aan het consulteren. En zeker in die sectoren waar je dus wisselende diensten hebt, nachtdiensten hebt. Zijn mensen enthousiast om actie te gaan voeren? Ja, en hoe minder tijd we over hebben om nog een goede regeling in elkaar te draaien, hoe meer de druk ook opgevoerd zal worden vanuit acties.
Ja, ze hebben een week om te reageren. Dus Tarim, je wil het over internationale studenten hebben en een Fascinerend fenomeen. Gisteren geloof ik in Amsterdam.
Ja, ik was gisteren in Amsterdam-West. Ja. En daar moeten studenten zich, internationale studenten, zich inschrijven. Als ze hier langer dan 4 maanden zijn, althans. En dan krijgen ze een BSN. Dan kunnen ze hun zorgverzekering afsluiten. Een bankrekening en dergelijke. En dat is al jaren gedoe. Als in mensen moeten. De stadsloketten, het zijn er een aantal in de stad. Die raken overvol. En 2 jaar geleden moesten andere Amsterdammers dan 2 maanden wachten. Door die toename van studenten opeens. Vorig jaar dachten ze, oké, we doen het bij 1 loket. Nou, toen stonden de rijen maar van 30 minuten, dat overleef je wel. Gisteren waren die rijen opgelopen tot 7 uur lang. De studenten die voor 9 uur 's ochtends dan al daar in de rij moesten staan, fysiek ook. En vervolgens pas om 16:30 in de middag werden geholpen en daar in de regen moesten blijven staan. En ook gewoon echt daar fysiek blijven staan. Ja. Wat voor mij eigenlijk exemplarisch was voor 2 dingen. 1, de zeer terechte vraag waar ik geen antwoord op heb. Waarom kunnen we dit niet digitaal?
Maar echt?
Ja, ja. Het is gewoon echt best wel vreemd. Het is een beetje een dooddoener, maar dan was er een meisje uit Polen. En dat zei dan van ja, dit zou in Polen ook gewoon beter geregeld zijn. Mm-hmm. En ik bedoel, in Estland heb je volledig digitaal burgerschap. Maar hier moet je echt nog met kopie van je bewijs van inschrijving en dergelijke naar de gemeente toe. Ja. Maar ook de toename van het aantal internationale studenten. Gemeente Amsterdam die verwacht er dit semester in elk geval 8000. Dus rond februari, maart zullen het er weer een aantal flink aantal zijn die binnenkomen voor dat halfjaar. En de universiteiten zijn intussen begonnen met een afschrikbeleid. De Universiteit van Amsterdam die wilde eigenlijk een kwotum op een paar opleidingen. Dat mocht toen niet van het ministerie van Onderwijs. En het afschrikbeleid is nu gericht op, joh, weet je wel hoe moeilijk het is om een kamer te vinden. En dat is echt al lang niet meer in Amsterdam zo. Alleen maar Rotterdam, Utrecht, maar ook in kleine steden als Nijmegen. Hoor ik ook verhalen over. En ik vroeg me af, van is dit misschien ook afschrikbeleid? 7 uur lang fysiek in de rij staan.
Ja, precies. Dat zit zo, ja.
Ja. Het zal niet, want wat bleek, er waren 6 zieken bij de gemeente, waardoor het allemaal wat langer duurde dan gehoopt. En heel veel studenten kwamen ook deze week pas aan, waardoor het een soort bottleneck was. Ja. Maar ik dacht wel van ja, het is wel een mooi voorbeeld van meerdere problemen die we hebben. Ja.
Gaat het huisvestingsprobleem nog dat vraagstuk nog een probleem opleveren komend jaar?
Nou, wat we grappig genoeg zien is dat meer en meer studenten in Amsterdam die zoeken hun toevlucht bij een hospita. Het is iets best wel oud. Van de generatie van mijn ouders hoor ik dat nog wel eens. Maar het is eigenlijk een heel efficiënte manier van de woningnood oplossen. Wat ouder iemand die heeft veel ruimte en die heeft misschien ook wat aanspraak nodig. En een jonger iemand die wil vooral een huis en die vindt het fijn dat iemand misschien een keer een kopje koffie voor je zet. Dat is op zich een interessante ontwikkeling. Maar er blijft nog steeds een aanzienlijk tekort aan kamers. En ik zie dat niet snel opgelost. Nee. De bouw van de studentenwoningen die gaat niet snel genoeg. En bijvoorbeeld er was een x-aantal, ik geloof 1000, 2000 woningen die gebouwd hadden moeten worden in Amstelveen. Dat is dan weer geschrapt. Mm-hmm. Dus dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet.
We gaan nog even kijken wat er trending is op de socials. Whisky hoog in de lijstjes. Vorig jaar werd een werelds grootste fles whisky op een veiling verkocht voor $1,1 miljoen. Het is een fles van 1,80 meter hoog. Er zit 311 liter een Macallan Single Malt in. De koper is nu, weten we, een Vietnamese zakenman die al een verzameling dranken bezit van in totaal meer dan $150 miljoen. McDonald's is trending vanwege hun ijsmachines. Die zijn namelijk heel erg vaak kapot. En nu heeft iFixit, dat is die website waarmee je je telefoon zelf kan repareren, een handleiding voor het repareren van McDonald's machines gemaakt. De producent van de machines is er niet blij mee, want zij hebben een exclusief contract met McDonald's, omdat alleen zij die dingen mogen repareren. En tot slot Selena Gomez is trending. Zij deelde op Instagram een filmpje van de Disney Plus serie waarin ze speelt, Only Murders in the Building. Daar was de acteursvakbond niet blij mee, want die zijn nog steeds aan het staken. Afspraak is dat de acteurs tijdens die staking ook niks promoten op sociale media. En dus heeft Gomez haar filmpje verwijderd. Na 15 uur wel een kleine 1,1 miljoen likes, dat dan weer wel. Tot slot nog even praten, ik zei het over die bierbril. Die zou je figuurlijk dragen als je een paar glazen bier naar achter hebt getikt. Dan vind je andere mensen opeens veel aantrekkelijker en knapper. En dan wil je met iedereen het bed induiken. Maar dat gevoel blijkt toch niet helemaal te kloppen. Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh en Stanford Prevention Research Center die namen die bierbril onder de loep. En dan blijkt dus dat je medemens eigenlijk helemaal niet aantrekkelijker vindt. Maar dat je wel sneller contact legt met iemand die in de kroeg ergens ziet. Heb jij last van de last of voordeel van de bierbril, Tarin?
Ik heb de bierbril wel eens ervaren. Dus ik deel de conclusie van de onderzoekers niet. Nee. Waarbij gezegd moet worden dat ze het hebben gedaan met wodka met cranberry sap.
Ja, dat is een opvallende...
Ja, voor mij werkt pils gewoon het beste.
Ja, en dan wordt mensen vanzelf toch aantrekkelijker. Gaat dat voor jou ook, Piet?
Of ik dan aantrekkelijker word?
Ja, precies.
Ja, goed, zeker.
Ja, je wordt van alcohol veel aantrekkelijker.
Voor anderen. Ja. Nee, maar ik heb geen idee. Want ik drink niet, dus ik heb dat niet. Ik heb wel wel altijd een contextprobleem. Als er iemand dan medium knap is en, de rest niet zo knap. Ja. En dan ga ik die ene persoon heel knap vinden.
Ja, ja.
En dan, maar dan zie ik die persoon in een andere context. En dan denk ik, laat maar.
Ja.
Is dat, ja.
Ja, dat is ook wat.
Dat mooi geformuleerd, contextprobleem.
Heb je dan wel last van dronken mensen die jou benaderen? Als je zelf altijd nuchter bent en mensen om je heen zijn allemaal straalbezopen?
Nee, maar ik heb, doordat ik dan niet drink, wordt het voor mij om een uur of één saai. Zeg maar. Want dan vind ik mensen te domme dingen zeggen en dan ga ik daardoor weg. Weet je wel. Ja.
Oh, goede manier. Ja. Oké, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tarin Ramjan en Piet Rietman. Morgen een nieuwe aflevering van BNR Breekt, de laatste. Dan gaan we het ook allemaal helemaal anders doen. Namelijk totaal omgekeerd. Daarover hoor je morgen meer. En zometeen is Thomas hier met Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.